Opname deel 7 van Major Frans. Dit is een LibriVox-opname. Alle LibriVox-opnamen behoren tot het publieke domein. Voor meer informatie of om je aan te melden als vrijwilliger, ga naar LibriVox.org. Opname door Anna Simon. Al sprekende had ze mijn arm losgelaten en liep vooruit met zo'n snelle stap dat het bijkans een drafje geleek. Ik, wat langzaam haar na, een feodale ophaalbrug over die blijkbaar sinds lang tot onbewegelijkheid was veroordeeld. In gelijke toestand verkeerde de grote poort. De zware, geheel met ijzeren bouten en scherpe pinnen bezette deur hing in de verroeste hengsels, zonder dat men zich de moeite getroost had haar weg te nemen, om dit teken van verval te verbergen. Waartoe ook? De dikke, bijkans in puin vallende ringmuur was al niet meer aan de poort verbonden, en de voormalige schietgaten waren tot wijde spleten opengesperd, waardoor een reus kon binnengaan. Tijd om verder rond te zien was er niet, maar het voorplein optredende viel mij terstond het hoofdgebouw in het oog, dat ondanks zekere merktekenen van verwaarlozing nog een grootse indruk maakte. Het moet vernield zijn in de dagen van onze stadhouder Willem III, want het was geheel opgetrokken in de rijke en deftige, al was het ook wat gemanierde stijl dier dagen. En toen was het uit een ruime hand gegaan, maar de nazaten van die onbekrompen bouwheren hadden wat al te veel op de werken hunner voorvaderen gerust, en de degelijkheid van de 18e eeuwse bouwtrant, niet hunne zorg, was oorzaak dat het geheel nog niet het aanzien had in haar jammerlijke ruïne. Het middengedeelte dat en rotond gebouwd was en enigszins vooruitstak, was nog tamelijk goed onderhouden, maar kennelijk uit een schrale beurs. De rijke ornamenten boven de vensters en de dubbele deur, die eenmaal verguld moet geweest zijn, waren nu met een dun geel verfje overgetogen, en de glanzige, kleine ruiten van purper spiegelglas waren door gewoon vensterglas vervangen. De meer achterwaarts gelegen zijvleugels waren prijsgegeven aan een verwaarlozing die het waarschijnlijk maakte dat ze niet meer bewoond werden, althans de bovenverdieping, die geheel verveloos was en waar de ruiten, door tijd of toeval gebroken of gebarsten, niet eens meer vernieuwd waren. Enkele daarvan had men eenvoudig met grauw papier toegeplakt. Voor anderen was die moeite niet eens genomen, zeker uit zorg voor goede luchtverversing. Maar het spreekt wel vanzelf dat ik alleen vluchtige opmerkzaamheid kon geven aan hout en steen. Reeds voor ik het brede perron optrad met de gebroken vazen waarin aloës vegeteerden, kwam het halve garnizoen, zoals Francis zich uitdrukte, ons tegemoet in de persoon van de kapitein, die ik terstond als de oud militair zou herkend hebben, al waar ik er niet op voorbereid geweest wie ik zien zoude. Al droeg hij de burgerkleding, blauwe jas en pantalon, het vest hoog aan de keel toegeknoopt en de zwarte stropdas die hij zich nog niet had kunnen ontwennen en die identiek was met zijn persoon, zoals zijn Willemsorde en zijn metalen kruis, zijn rechte vaste houding, ondanks het stijve been dat het gebruik van een stok noodzakelijk maakte, en de politiemuts die hij wat kranig op één oor had gezet. Alles duidde in hem de oudgediende aan, die nog maar ten halve in zijn abdicatie berustte. Hij scheen een man van diep in de 50, die nog pikzwart haar had en een donkere knevel, lang en puntig, à la Napoleon en stijf uitstaande à force van cosmetiek. Zijn hoogrode kleur en bruine, brutale ogen, zijn harde trekken met iets grof sensueels in de uitdrukking, vooral door de dikke rode lippen en de zware, korte kin, gaven iets ruws en gemeens aan zijn voorkomen, zodat hij werkelijk veel meer had van een sergeant-majoor, die na eerlijk gepasporteerd te zijn een baantje bij de politie heeft gekregen, dan van een officier, die eens aan het hoofd zijner compagnie heeft gestaan en die een eervolle rust geniet. Maar Francis had mij reeds gewaarschuwd dat ik niet te veel aan het uiterlijke moest hechten, en ik was voornemens mij over niets te ergeren, nog boos te maken, om ongehinderd mijn waarnemingen te kunnen doen. Leunende op zijn stok en een lange Duitse pijp in de mond, waaruit hij dapper dampte, kwam hij op ons toe, bracht even de hand aan de muts, en het was inderdaad een vreemde wijze waarop hij ons verwelkomde. Wel, weergaas, majoor, wat is dat? Hebt gij een krijgsgevangene gemaakt, of krijgen we inkwartiering? Een bezoek aan de generaal, kapitein, hernam Francis, voortstappende, en mij een wenk gevende haar te volgen, zonder de moeite te nemen mij voor te stellen. Een verduiveld slecht ontbijt gehad, een half uur op de freule gewacht, de eieren te hard, de biefstuk als leer, zijn excellentie uit zijn humeur, en dat alles omdat de freule goed vindt op een ongelegen tijd uit te rijden, ridder te voet thuis te komen en de held van het mooie avontuur een triomf mee te brengen in de vesting, bromde de kapitein op half knorrige, half schertsende toon, terwijl hij ons achterna liep. Zich naar hem omkerende sprak Francis, En dat alles omdat uw major, zei dokter Zonderling op de titel, het genoegen heeft gehad jonker Leopold van Zonshoven te ontmoeten, haar neef. Laat u dat genoeg zijn. En als ge verder te klagen hebt, breng het dan maar op het rapport. We stapten de vestibule binnen, waar we de huisknecht vonden die de deur had opengedaan en die voor ons uitweek, op militaire wijze de hand aan de muts brengende. Ondanks zijn livreirok droeg hij nog de soldatenpantalon, zodat men niet veel waagde met de onderstelling dat hij vroeger de generaal als oppasser had gediend. Na even aangetikt te hebben, opende hij nu voor ons de deur van het salon. Een ontzaggelijk ruim vertrek met goudkleer behangsel, waar de generaal in een hooggerugde leuningstoel zat te dommelen. Dat laatste bewees zich iets wat verschrikt opstaan toen we hem al vrij dicht genaderd waren, want Francis was met sparende liefde zachtjes binnengetreden, en ik had er te veel belang bij hem op mijn gemak gade te slaan om niet haar voorbeeld te volgen. Maar de luidruchtige stap van de kapitein, die goed vond ons achterna te lopen, wekte hem uit zijn sieste. Wel verre van het voorkomen te hebben dat ik me had voorgesteld van de kloeke, onhandelbare pourfendeur, die oud-tante Roselaar op allerlei wijze ergernis had gegeven, zag ik voor mij een kleine, magere grijsaard, wiens gelaat, zowel als zijn gestalte, iets fijns en gedistingueerd had. Een lange, rechte neus, dunne, bleke lippen, niet eens een knevel rondom de ingevallen mond, zacht blauwe ogen die iets dofs en slaperigs hadden, dat mogelijk slechts tijdelijk was, maar dat ook wel het gevolg kon zijn van afmatting en gedruktheid. Zilvergrijze haren hingen in lange, enigszins krullende vlokken om zijn slapen. Hij was gehuld in een verkleurde damasten chambercloak, waaronder een helderwit vest tevoorschijn kwam, terwijl een zwarte zijden foulard de magere hals vermomde. Zijn fijne handen waren blank, ondanks hun dorheid en de sterk uitkomende aders. Hij droeg een brede gouden ring met een wapen in cornalijn gesneden, die tot cachet kon dienen, en die hij met zekere zenuwachtige beweging heen en weer schoof onder het spreken. Daar was niets van de krijgsbevelhebber meer in de man, die ik nu voor mij zag, dan alleen een zekere deftige beleefdheid, die bewees dat hij als hoofdofficier in de hoogste kringen had verkeerd. Een onbeschrijfelijk gevoel van meewarigheid overmeesterde mij bij het zien van die zwakke, door zorg en lijden diep neergebogen grijsaard. Een indruk nog te meer versterkt door de bijgedachte dat ik het instrument zou moeten zijn om hem de genadeslag te geven, tenzij Francis. Maar reeds stelde deze mij voor aan haar grootvader op haar eigenaardige wijze. Grootvader, ik breng u jonker Leopold van Zonshoven, die geen eens hartelijk welkom moet heten, want hij is een curiositeit in de familie. Familie? Jonker van Zonshoven? Ah, ja, ik herinner mij. Ik begrijp, antwoordde deze op een toon van verbazing en verlegenheid, die duidelijk bewees dat hij volstrekt niet op de hoogte was. Maar toch, hij boog zich beleefd en stak me de hand toe, die ik niet nalaten kon met zekere hartelijkheid te drukken. Neem toch plaats, jonker, sprak hij, naar een stoel wijzende, waar tegen de kapitein stond te leunen met een air of hij plan had mij die te betwisten. Excuseer, grootpa, neef Leopold en ik hebben een uur lang op de heide rondgesukkeld. We zijn bek af en rammelen van de honger. We komen bij u praten als we eerst gezien hebben of de kapitein ons nog wat van het dejeuner heeft overgelaten. Is er nog gedekt, Frits? Vroeg ze, zich tot de bediende richtend, die tot haar orders wachtend was blijven staan. Het is bij 1:30, freule, antwoordde deze, met zekere verlegenheid de schouders ophalend. Ge hebt gelijk, Frits, het is de regel van het huis. Wie niet op het appel is, wordt niet meegeteld. Breng ons hier dan al wat brood en koud vlees. En een glas port voor de heren, voegde de kapitein erbij. Terwijl Frits zich verwijderde om aan die orders te voldoen, ging de kapitein vlak voor mij staan, terwijl hij sprak. Pardon, jonker, ik moet u eens goed opnemen. Een jong man die zo ineens bij onze majoor in gratie is geraakt, moet al heel wat bijzonders zijn. Waar ik met de ongemanierde snorbaard alleen geweest of onder vreemden, ik zou geweten hebben hoe zijn impertinentie te beantwoorden. Dan tegenover de generaal, tegenover Francis, die mij op ergernissen had voorbereid en stilzwijgend langmoedigheid had aanbevolen, aarzelde ik hem het antwoord te geven dat hij verdiend had, toen de generaal inviel. Kapitein, er klonk gezag in de toon, ondanks de zachte stem van de grijsaard. Er zijn aardigheden die er onder ons door kunnen, maar gij schijnt te vergeten dat wij nu niet onder ons zijn en dat gij freule Mordaunt mankeert. Omdat ik haar majoor noem, nu zij ons opeens met iemand van de familie in de flank valt? Excuseer mij, excellentie, maar dan had men mij vooruit de consigne moeten geven. Nu zal de memorie mijn parten spelen. Het komt er niet op aan, grootpa, viel Francis in. Op zijn leeftijd zal hij toch wel bij al zijn kwade gewoonte blijven. Al zou men kunnen eisen dat hij het respect voor de kleindochter van de generaal van Zwenke niet vergat, omdat hij haar als kind de exercities heeft geleerd. Maar als ge naar het consigne van de dag vraagt, kapitein, let erop, het is dit. beleefdheid jegens mijn gast, die naar ik meen nooit een degen heeft gedragen. Maar toch, daar geef ik mijn woord op, niet van het humeur is om met zich te laten spotten. Ik boog tegen Francis, hetgeen mij de gelegenheid gaf de kapitein de rug toe te keren zonder kennelijk opzet, daar het mij duidelijk werd dat de gemeenzame voet waarop hij met Francis stond van haar kindsheid af en de zonderlinge manier waarop zij met hem omsprong zijn ongepaste aardigheden bijkans wettigden, dat men zijn uitvallen zo min als de hare in volle ernst moest opvatten en dat zijn bedoeling beter was dan zijn wijze van die uit te drukken. Toen Frits met de portwijn was gekomen, schonk de kapitein 3 glazen boordevol, presenteerde het eerst aan mij en de generaal, en het zijne opheffende sprak hij ruw, goedhartig: "De gezondheid van onze waardige commandant en uw welkomst, jonker. Het is van harte gemeend. Ik geloof dat wij hier snakken naar een nieuw gezicht, maar de majoor heeft niet alle dagen zulk een luim van gastvrijheid. Daar kan je staat op maken." Ik trachtte Francis aan te zien om de indruk waar te nemen die deze opmerking bij haar zou teweegbrengen. Maar ze had zich van mij afgekeerd om wat brood en koud vlees voor mij klaar te maken en wipte daarop de kamer uit, zonder meer notitie te nemen van hetgeen Wolf zeide, maar van het gebrom eener vlieg. Wat mij aangaat, ik had te veel behoefte aan enige verkwikking om niet met de kapitein aan te stoten en gebruik te maken van hetgeen haar zorg mij had bereid. Toch haastte ik mij, want ik achtte het onbeleefd de generaal dus zonder toespraak te laten, die inmiddels opnieuw wat sluimerziek scheen geworden. Maar het bleek me toch dat hij sluimerde als een poes die niet op haar gemak is, met half geopende ogen. Zoras hij waarnam dat mijn eetlust genoegzaam was voldaan, wenkte hij de kapitein, die niet naliet mij opnieuw in te schenken, en fluisterde deze iets in, waarop hij zich verwijderde, na mij nog eens met onrustige en nieuwsgierige blik te hebben gadegeslagen. Toen wij alleen waren, richtte de generaal zich op uit zijn lusteloze houding en sprak mij toe met zekere deftige ernst. "Een woordje onder ons, jonker, als het u belieft." Ik boog mij. "Maar wees zo goed hiernaast mij te gaan zitten. Ik ben een weinig hardhorig." Toen ik voldaan had aan zijn verlangen, ving hij aan: "Vergeef mij dat ik u een vraag moet doen die u enigszins ongepast kan voorkomen. Is het voor de eerste maal dat gij mijn kleindochter hebt ontmoet?" "Ja, generaal." En de ontmoeting, die zeer toevallig was, was heel gelukkig voor mij. Ik gaf hem een kleine schets van mijn kruistocht naar de werven. "Nu, dat verheugt me," sprak de grijsaard met een zucht van verlichting. "Ik vreesde, om u de waarheid te zeggen, dat er iets achter stak. Mijn kleindochter heeft veel goeds, dat mag ik met waarheid zeggen, maar ze heeft zo haar eigenaardigheden. Ze kan wel eens wat brusk uitvallen en heeft zekere zucht om alles te wagen en alles te braveren, die haar al menige ongelegenheid heeft berokkend, al menige vijandschap op den hals gehaald. Ik vreesde dat er tussen u en haar iets voorgevallen was, dat zij nu trachtte goed te maken, zoals dat haar meer gebeurt. De freule heeft niets bij mij goed te maken, generaal, en de welwillendheid waarmee ze mij hier een goede ontvangst heeft toegezegd, moet ik te meer waarderen, sinds zij niet de gewoonte heeft uit banale hoffelijkheid te handelen." "Ik wenste wel dat zij die gewoonte wilde aannemen," hervatte de grijsaard met een zacht hoofdschudden. "Doch wat u betreft, wees verzekerd dat ik haar toezegging niet te schande zal maken. Gij zijt mij van harte welkom. Maar verklaar me toch iets. Francis zegt dat gij van de familie zijt. En ik herinner me wel dat ik in de tijd een Van Zonshoven heb horen noemen, die aan mijn overleden vrouw was geparenteerd, maar het is al zo lang geleden, dat ik waarlijk niet meer weet hoe dat in elkander zit." "Mijn grootmoeder was een freule van Roselaar, generaal." "Ah, juist, van moederszijde al zo. Zij moet getrouwd zijn met een Frans edelman, zo ik me niet vergis." "De baron Dermalen was van Belgische afkomst, generaal." "Ja, maar we waren toen midden in de Franse tijd en men nam het zo straf niet op met de nationaliteiten. Ik herinner me nu heel goed de bezwaren die mijn vrouw maakte om ter receptie te gaan, uit oorzaak van broeierie met freule Sophie. Ik zette het door omdat men de convenances in acht moest nemen, uit aanzien van de baron Dermalen, die aan onze prefect was geparenteerd. Het jonge paar vertrok naar een der zuidelijke departementen en ik heb er niet meer van gehoord. Later, tijdens de regering van koning Willem I, vernam ik van derde dat baron Dermalen in hoge gunst was geraakt bij de koning. Die gunst heeft de ongelukkige edelman duur genoeg geboet, daar zij oorzaak was dat hij trouw hield aan zijn vorst tijdens de Belgische opstand, hetgeen hem door zijn familie zeer kwalijk werd genomen, en wat erger was, de haat van het gepeupel op hem vestigde, in die mate dat men zijn kasteel in de nabijheid van Laken plunderde en verbrandde, en hemzelve, die zich kloekmoedig tegen die baldadigen verzette, op gruwelijke wijze vermoorden. Weer een van die feiten uit die tijd van jammer en verwarring, die ik mij nog zo goed kan voorstellen. Mijn soldaten brandden van verlangen om de muiters en plunderaars naar verdienste te straffen, maar ongelukkig werd hun lang, veel te lang werkeloosheid opgelegd. Dan, Ik wil me nu niet meer in die ergernissen verdiepen. Wat is er van de weduwe en haar kinderen geworden? Zij was het met de haren ontkomen en keerde naar Holland terug met haar zoon en 7 dochters, waarvan de oudste verloofd was met Jonker van Zonshoven. Het huwelijk ging door, ondanks de bezwarende tijdsomstandigheden. Ik ben hun enige zoon. Wel, dan ben ik zoveel als uw oudoom, Jonker. Die berekening heb ik ook gemaakt, en daarom... Komt ge mij toch niet over familiezaken spreken, wil ik hopen, vroeg hij in zichtbare onrust. Maar mijn ware heer oudoom, men kan immers wel over familieaangelegenheden spreken, zonder dat het juist onaangename moeten zijn. Ja, ik merk wel dat ge een van Zonshoven zijt, en ze is lang vreemd aan de jammerlijke veten die de Roselaars hebben verdeeld. Ze hebben elkander in letterlijke zin niets gedaan dan bijten en vereten, op zulke wijze dat er schatten verloren zijn gegaan in processen, en dat Francis en ik nog lijden onder de naweeën. Ik wil het geloven, beste oom, maar uw moeder was er al een dermale. Dat stelt me gerust. Toch zou het anders waren, zo gij een ander bericht kwam brengen, dat voor Francis pijnlijk zou kunnen zijn of beschamend voor mij? Ik weet het, men betwistelt de geldigheid toe van mijn huwelijk in Zwitserland. Of zo het geldzaken betreft, waarin ik of iemand ter mijne betrokken kon zijn, dan bid ik u, wees zo edelmoedig en spaar het haar zolang het haar gespaard kan worden. Ik ben oud en al zo gebogen onder de last des levens, dat ik er nog wel wat bij dragen kan, al ben ik er bijkans onder versuft. Mogelijk weet ik er wel iets op te vinden om een gat te stoppen of iets dat dreigt af te leiden. Alleen wees oprecht met mij en zeg het mij ronduit in vertrouwen. Wel, generaal, ik zou daar veel op kunnen antwoorden, maar verschoon mij voor dit ogenblik. Freule Mordaunt heeft mij dezelfde vraag gedaan, met de goede bedoeling om u zelf mogelijk onaangenaamheid te sparen. En ik heb haar geantwoord naar waarheid, dat ik kennis kwam maken in de hoop de familiebetrekkingen, die al vrij los geworden zijn, nader aan te binden. Ze heeft mij de eer gedaan zeker vertrouwen te stellen in mijn loyaliteit en mij een exceptie genoemd in de familie. Wil geloven dat ik een oprecht verlangen koester om mij dat vertrouwen en die gunstige onderscheiding waardig te maken. En ik verzeker u dat het mijn grootste triomf zou zijn, zo een van Zonshoven het geluk mocht hebben de wonden te helen, voorheen door de Roselaars geslagen. Dan zou er veel moeten gebeuren, mijn beste jonker, hernam Van Zwenken met een zwaarmoedig hoofdschudden. Maar toch, reeds de wens is prijzenswaardig. Na een ogenblik peinzend hervatte hij, de waarheid, dat geld op de zenuw is van de oorlog, moet in deze ook gelden voor de vrede. Uw ijverigste pogingen zouden vruchteloos zijn, zo dit element ontbrak. En toch, houd met een goede zo ik mij vergis. En toch vrees ik dat de Van Zonshovens op dit punt schraal zijn bedeeld. In mijn herinnering werden ze geacht te behoren tot de specialiteit die men la noblesse besoigneuse noemt. Waardige lieden, maar die in de noodzakelijkheid waren geraakt om naar winstgevende ambten en bedieningen te staan, ten einde te kunnen leven. Dat is volkomen waar, generaal, en mijn vader maakte in deze gans geen exceptie. Daarbij was hij, zoals ik gezegd heb, getrouwd met 1 der 7 freules dermalen die bij de Belgische opstand alles had verloren en leven moest van het pensioen dat haar moeder genoot en dat welhaast met die overlijden voor haar verloren ging. En deed de koning niets voor de freules? Wat wilt ge, beste oom? De enige zoon was vorstelijk voortgeholpen, maar stierf in de bloei des levens en liet zelf een gezin na. Wat verdienstelijks hadden die meisjes nog voor koning Willem II, dat deze geheugen moest houden van de trouw door haar vader en zijne bewezen. Dat is wel zo, maar toch, het behoort tot de naaste plichten der vorsten om de digniteit van het adel te helpen ophouden. En wat brengt een dieper vernedering dan de armoede? Ik ben het met u eens dat de armoede een zware beproeving is voor elk mens, en niet het minst in onze stand, beste oom. Maar een vernedering behoeft er voor niemand te zijn. Het geheim om rijk te worden wordt dikwijls niet gevonden dan met het verlies van zekere achting voor zichzelf. En het komt naar mijn gevoel allereerst de adel toe om hier op het noblesse oblige te letten en zichzelf niet tekort te doen. Ook daarom kan ik het niet goedkeuren dat men als edelman liever alles wacht van vorstengunst en alles afwacht wat deze oplegt, dan zich mannelijk boven zekere ingeroeste vooroordelen te verheffen en door eigen energie en werkkracht te verwerven wat men juist om zijn digniteit te handhaven niet met de hand op te houden moet willen aftronen. Ik voor mij heb daar tenminste zo over gedacht en naar dat beginsel gehandeld. Met die uitkomst dat gij, volgens de traditie uw voorzaten, naar de een of andere post hebt gestaan, vroeg Van Zwenken wat verdrietelijk. Tot hiertoe niet. Maar daar valt me iets in. Op dit ogenblik is er een Van Zonshoven, minister van Buitenlandse Zaken, hervatte de generaal. Dat moet, indien ik mij niet bedrieg, een vermogend man zijn. In welke graad zijt ge met hem verwant? Hij is mijn oom. Wel nu, dat is zo kwaad niet. Met een post bij het een of ander gezantschap derogeert men niet. En bij wat talent en goede relaties komt men dan licht verder. Dat stem ik u toe. En ik beken u dat ik in zekere zwakke momenten er wel eens over gedacht heb. Maar die oom is juist de man die, om maar een zaak te noemen, door zijn huwelijk met een meisje dat nog geest, nog hart, nog beschaving had, de koffiekleurige dochter van een schatrijke oosterling, zich de miljoenen van de nabob heeft toegeëigend, zonder de arme vrouw iets meer te geven dan zijn hand en zijn naam. Dat is inderdaad een jammerlijke mésalliance. Maar waaruit volgt voor u dat gij een oom hebt die schatrijk is en kinderloos? Eindigt hij, vragenderwijze. Zeker, en nu al op leeftijd, maar met wie ik gebroeieerd ben en zal blijven zolang ik het een laagheid zal achten om kniebuigingen te maken voor hem ter verzoening. De generaal schudde het hoofd. Nog altijd wel het bloed van de Roselaars. Nee, de Van Zonshovens waren nooit haatdragend, maar fier. En ziet ge, generaal, al heb ik in de wieg niet met tientjes kunnen spelen, ik heb geleerd dat er betere trots is dan adeltrots. Ik heb geleerd dat men geen Croesus behoeft te zijn om zijn onafhankelijkheid te bewaren, die ik had moeten opgeven als ik mij in de armen geworpen had van die oom, maar die ik nu heb behouden door eigen werkzaamheid, door sober te zijn en met overleg te handelen, door mij geen behoefte te scheppen dan die ik met mijn matig inkomen wist te voldoen. Zo ben ik nu vrij man gebleven tot hiertoe, en om in mijn volle mening te zeggen, dat is mij meer waard dan mijn adeldom. Bravo, bravissimo! Het was de diepe, volle altstem van Francis, die zich achter mij horen liet, en de handen, die mij zo dapper hadden toegejuicht, legden zich nu vertrouwelijk op mijn schouders. Door de half geopende porte-brisée, die het grote salon van de ruime eetzaal scheidde, onopgemerkt binnengekomen, daar wij met de rug naar die deur toegewend zaten, was ze stil blijven staan om ons gesprek niet te storen. Maar toen zij hoorde wat haar instelling vond, had zij, die zo geheel de premier mouvement was, zich niet kunnen onthouden. Gij ziet het, jonker, sprak de generaal wat verdrietelijk met gefronste wenkbrauw. Met zo te spreken hebt gij mijn kleindochter in haar zwak getast. Zij droomt van onafhankelijkheid. Het is haar illusie niets of niemand nodig te hebben. Niet mijn illusie, grootpapa. Mijn beginsel is het. Liever vrij en arm te zijn om mijzelf te blijven. Liever ontberingen te lijden en offers te brengen dan laagheden te doen om behoeften en begeerten in te willigen die mijn mannelijk behoort te overwinnen. Ik zeg mannelijk, Leopold, al is hier kwestie van mijzelf, want wat vastheid van wil en kloekheid van daad betreft, op punten als deze, daar behoort een vrouw voor geen man te wijken. Ja, ik hou me verzekerd dat wij daar in de meeste uur voor zijn. Von Zwenken beet zich op de lippen, sloot de ogen en dook neer in zijn armstoel of hij een knopslag ontvangen had. Maar verslagen acht hij zich toch niet, want na enige ogenblikken hief hij zich weer op en sprak tot Francis. Ik geef het u toe dat gij het mij afvindt in kracht om ontberingen te dragen, maar gij zou het toch niet kwalijk doen u van tijd tot tijd toe te leggen op enige zelfbeheersing. Op mijn leeftijd valt het hard onder iedere vorm zekere beschuldigingen te moeten horen, als men toch al zoveel geleden heeft en zulke harde slagen van het noodlot had door te staan. Zeker had het hier anders kunnen en moeten zijn, maar ik zie helaas geen kans meer op redress. Ik ben niets meer dan een gebogen grijsaard, onmachtig zich op te heffen uit stof der vernedering waarin we zijn weggezonken. Ik kan nu helemaal niets anders leven, al weet ik dat gij uw mijnend willen getroost, wat gij niet behoorde te dragen. Kom, kom, grootpa, gij weet wel dat mijn uitvallen harder klinken dan ze gemeend zijn. Gij weet wel dat ik veel wat mij tegen is met luchtigheid dragen om uwentwil, maar van mij te eisen dat ik goedkeuren zoude wat me ergert, of niet toejuichen wat zo geheel mijn instemming heeft als Leo's uitspraak van de Reven, dat is te veel gevergd. Zulke zelfbeheersing zal ik nooit kunnen oefenen. Dat is wel ongelukkig, viel de generaal in, niet zonder wat bitterheid. Want wat zal neef Leopold van ons denken, als hij u bij iedere aanleiding zekere verwijten hoort uitspreken? Hij zal denken, oom, dat hij in een familie gekomen is die zich niet voor hem tracht te vermommen, en dat acht hij een eer en een voorrecht. Dat is een avantage dat gij ruimschoots zult genieten, jonker, als gij hier wat lang blijft, viel nu de kapitein in, die weer binnen was gekomen. Onze majoor vooral heeft de loffelijke gewoonte iedereen zonder aanzien des persoons terstond te zeggen waar het op staat, hare opinies, van welke aard ze ook zijn, onverwijld lucht te geven, en als er iets wordt gezegd of gedaan dat haar hoog edelgestrenge niet bevalt, parate executie hoor, evenals bij de vonnissen van de krijgsraad. Het was Von Zwenken aan te zien dat deze plompe aardigheid over zijn kleindochter hem hinderde, maar toch weer sloot hij de ogen en klemde de lippen opeen, als wilde hij er liefst niet mee te doen hebben. Mij dunkt, kapitein, dat het toch wel eens gratie wordt bewezen, anders zou je immers al lang een congé hebben gekregen, zei Francis schertsend. Maar toch getuigde die scherts meer van bitterheid dan van vrolijke luim. Dat bewijst alleen maar mijn langmoedigheid, freule majoor. Ge weet wel dat ik mij door u laat troeven als een conscript door zijn korporaal. Ik zou hem van de prins veldmaarschalk niet hebben afgewacht wat ik van u verduur. Ge begint er zwak en vervallen uit te zien van al dat lijden en die mishandelingen, spotte Francis. Kapitein, sprak nu de generaal, die met gebogen hoofd en een zekere zenuwachtige verlegenheid naar dit katjesspel had zitten luisteren, niet zonder onrust zeker hoe het zou aflopen. Kapitein, ik had u, meen ik, mijn wens te kennen gegeven om en famille te blijven. En ik, excellentie, niet radende dat het onderhoud en famille zoveel aantrekkelijks voor u zou hebben, kwam het gewone middel tegen melancholie voorstellen, een partijtje piquet. Dank je, kapitein, nu geen kaarten. Ik wens van het gezelschap van mijn neef te profiteren. En gij komt als een spelbreker invallen, terwijl deze juist op het propos was van zijn levensbekentenissen, die mij groot belang inboezemen, beet Francis het toe. Gij zou het veel beter doen met eens rond te zien naar mijn rijzweep, die ik ergens op de hei verloren heb, aan de zoom van het bos. Toen ik neef Leo ontmoette, had ik er nog. Het is geen licht corvée zo'n ding weer te vinden in het zand, bromde Rolf. Maar gij weet wel, ik ben er zo mede ontgift, en als gij haar weer brengt, doet gij mij plezier. Nee. Daar ik niet van dienst behoef te zijn bij de generaal, zal ik het proberen. Malicieuze despoot, kon ik niet nalaten tegen Francis te zeggen, haar met de vinger dreigend. Ze kleurde even en glimlachte. Och, jonker, dat is nog zo erg niet, zuchtte de deemoedige vazal. Toen freule majoor nog een kind was, had ge het eens moeten bijwonen. In die dagen heb ik wel wat anders te doen en te lijden gehad. Precies, zei Francis. Toen hebt ge mij mee bedorven en meer dan de anderen. Zacht zat ge nu op het harde verbod. Als ik zo zware penitentie doe, moet ik ook absolutie hebben, sprak hij deemoedig. Absolutie nooit, maar wapenschorsing voor de gehele dag, mij dunkt dat is mooi genoeg. Zie daar mijn hand erop. Hij nam die met een zacht hoofdschudden en een aarzelende blik, als had hij geen groot vertrouwen in de overeenkomst. Ik zag iets vochtigs in zijn ogen schitteren, dat mij met zijn brutale gemeenzaamheid verzoende, waarover hij zich blijkbaar schaamde, want hij onttrok zich aan onze opmerkzaamheid door een schielijke aftocht. Toch keerde hij terug op het ogenblik zelf dat wij ons voor een vertrouwelijk onderhoud hadden gezet en wendde zich rechtstreeks tot Francis. Ik weet wel dat ik u weer storen kon, freule, maar het is, geloof ik, nog beter ik dan Frits. Ik ontmoette aan de brug de koetsier van de jonker, die vragen komt wanneer hij voor moet zijn. Ik aarzelde met mijn antwoord, in het ongewisse of mijn wens om zo lang mogelijk te vertoeven niet in strijd zou zijn met de inrichting van het huis, toen de kapitein halfluid tot Francis hoorde zeggen: Ik heb al eens naar de kalkoenen omgezien. Daar is er wel één klaar voor de keuken, maar niet voor vandaag. Daar moet gij op rekenen. Het is jammer voor le cher cousin, maar... Le cher cousin, als gij mij daarmee bedoelt, viel ik in, dit punt van overleg aangrijpende, zou ik niets liever wensen dan de dag hier te mogen doorbrengen. Alleen, hij maakt niet de minste aanspraak op een fijn diner. Wel, het spreekt vanzelf dat gij blijft eten, neef Leopold, à la fortune du pot, sprak de generaal, na Francis te hebben aangezien, die nog altijd scheen te aarzelen, eer zij instemde met de uitnodiging. Het kan niet anders, sprak ze eindelijk besloten. Wie komt er voor een paar uur naar de werve? Daarbij, we hebben nog zo weinig aan elkaar gehad, maar eigenlijk moest het niet zijn. Wij behoorden niemand aan onze tafel te noden. De vraag is maar of gij mij de hele dag hier houden wilt, Francis, viel ik in, onderstellende dat het zij over een schrale menu topte. Het overige betekent niets. Ik kan het desnoods met een koud maal doen. Nu ja, ik ken dat. Ge zijt gerust dat men u niet bij het woord zal vatten. Heus, Francis, ik... Als ge het meent, zijt ge een fenomeen, riep ze lachend. Maar genoeg, het blijft erbij. Kapitein, wilt ge eens goed overleggen met de koetsier, want het zal nodig zijn dat de jonker niet te laat door het bos rijdt. Waarom toch? Er zijn hier geen rovers, denk ik. Of geeft ge mogelijk dat ik de wilde jager in werkelijkheid zal zien verschijnen? Nee, dat wel niet, maar er zijn doolwegen en... Als ge mij voor zo bad houdt, rijd ik niet weg voor midden in de nacht. Waartoe die fanfaronade? We zullen vroeg eten en om 7 uur het rijtuig, kapitein, sprak Francis met gezag. Ge beschaamt mij, Francis, met zo povere hospitaliteit, viel de generaal in. Is het niet veel beter dat neef van Zonshoven deze nacht hier logeren blijft, om morgen op zijn tijd terug te rijden? Een logeergast? Grootpapa, gij weet het zo niet, maar daar zijn wij waarlijk niet op ingericht. Nota bene, riep de kapitein met een luide lach, we zouden een halve compagnie kunnen herbergen. Uw compagnie zeker, viel Francis uit, meer bits dan edelmoedig tegenover de man die als eerste luitenant was gepensioneerd. Het bleek wel dat hij ontzag had voor zijn majoor, want hij werd bleek van ergernis, maar hij verbeet zich de lippen om een antwoord terug te houden en zweeg. Francis scheen toch te goedhartig om de krenking niet weer goed te maken. Ik meende, kapitein, dat er plaats genoeg zouden zijn voor een half regiment, maar zoals men soldaten huisvest, terwijl de jonker van Zonshoven aan Haagse Weelde gewoon. Gewoon aan een kamer met alcohol op de tweede verdieping in een burgerhuis, repliceerde ik. Luister, freule Francis, als gij jonker van Zonshoven niet herbergen wilt om redenen die voor u hare wettigheid kunnen hebben, zeg het dan maar ronduit, maar maskeer ze niet onder zulke uitvluchten. Kamers zijn er genoeg, dat is onwedersprekelijk. En nu, ik sla op de eerste stromatras de beste die gij ergens laat neerleggen. Ik schaam me voor u, Francis, sprak de generaal met zachte verlegen stem. Dat is weer een van die caprices. Als gij dan volstrekt blijven wilt, sprak Francis, mij aanziende met een koel en verdrietelijk gezicht, zal ik trachten een slaapkamer uit te zoeken waar de ruiten heel zijn. Kom, kapitein, arrangeer dat met de koetsier. Van de corvée om de rijzweep te zoeken zijt gij verschoond. Vandaag fungeert gij als Marshal de Logis. En haar slaaf bij de arm nemende, zonder een blik op mij te werpen, verliet zij met hem het vertrek. Einde van opname deel 7 van Majoor Frans. Deze opname behoort tot het publieke domein.